Hij stond dus al aan. Goedemorgen. Ik ga het vanaf mijn mobiel doen. Het is zeker makkelijk. Arthur en natuurlijk ook Corine, bedankt voor deze gelegenheid. Greet heeft een x aantal jaren geleden heeft ze een keer op Moederdag gesproken hier. Ik weet niet of je het nog herinneren. En ik was natuurlijk mee. Inderdaad, ik hou van het woord. En het woord uitbidden heeft op zich al een gigantische betekenis. Dat betekent dat je eigenlijk, als je afdwaalt, dat je een vers of een regel uit het woord blijft citeren en ernaar kijkt. En dan gebeurt er iets in jou. Het gaat geloof beginnen te genereren. En het gaat de waarheid in je leven brengen. En dan is het zo krachtig, want je weet, dit is Gods woord. En Gods woord is levend en krachtig, et cetera. Niets kan dat weerstaan. En dan gaat er geloof komen. En wat dat geloof met jou persoonlijk gaat doen, het gaat jouw denkprocessen beginnen over te nemen. Het gaat je gedachten veranderen. En dan gaat de Heilige Geest komen en die gaat de volle waarheid in je leven brengen. Ik geloof dat dit bekende dingen zijn. Maar het in praktijk brengen is heel wat anders. Daarom, het is mijn voorstel, mijn advies aan jullie. Lees het woord niet alleen. Bid het uit. Proclameer het. Sta erop. Erop staan betekent eigenlijk, ook in tijden dat het moeilijk is, hou het vast en laat het niet gaan. Ik moet even een geheim vertellen, dat is geen geheim meer. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik het over moet hebben vanmorgen. En het is niet dat ik niet heb voorbereid hoor. Maar gaandeweg de dag dat het nadert, kijk ik naar het documentje dat ik geschreven heb, dat ik heb mogen schrijven daarover. En ik denk, Heer, moet ik hier beginnen? Moet ik daar beginnen? Waar wilt u inzetten, Heer? Wat wilt u dat ik mag spreken namens u? Ik ga gewoon beginnen. We laten ons samen leiden. We zijn in een trein gesprongen. Let's go. Ik wil eigenlijk nadenken over de status van het geestelijk leven. Het geestelijk leven op zich begint natuurlijk bij onze eerste Adam. En het is toch triest om te weten, wij zouden het niet beter gedaan hebben, dat Adam wist dat als Eva van de vrucht zou eten, dat er iets gebeuren zou, dat niet goed zou zijn. Hij wist het. Soms zijn wij, doen we dingen tegen beter weten in. En het resultaat is hier. En nu. En het gaat gewoon door. De mensheid is gevallen. De mensheid is gevallen. En is het heel belangrijk dat er een tweede Adam komt. En ik wil hem de Heer Jezus niet de tweede Adam noemen. Ik wil hem de laatste Adam noemen. Want na hem komt er niet meer zo iemand als hem. Hij zal wel weer terugkomen. Maar de laatste Adam, dat is wat, zoals ik hem wil zien. Een bijzonder persoon. Ik ga even een tekst lezen. Ik heb het deze keer alleen maar op de NBG gehouden. Ik hou van vertalingen met elkaar vergelijken. Maar daar staat in Johannes 16 vers 7. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster, de parakleet, niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Even de situatie schetsen. Jezus is al bijna 3 jaar met zijn discipelen. Ze hebben enorm veel van hem geleerd. Een van de dingen die ze van hem geleerd hebben, is dat het belangrijkste voor hun, en ik denk dat is het belangrijkste voor hem ook, ze hebben van hem geleerd dat je moet bidden. Ze hebben hem niet gevraagd, mag ik doden? Leer mij hoe ik doden moet opwekken. Leer mij hoe ik moet genezen. Leer mij hoe ik wonderen moet doen in het vermenigvuldigen van brood en van vissen. Of op het water lopen. Allemaal bijzondere dingen. Maar ze vragen hem, leer mij bidden. Dat is dagelijks mijn gebed. Ik blijf natuurlijk bidden. Maar het leren bidden zoals overeenkomstig God zijn wil, is iets totaal anders dan wat in mijn hoofd zit soms. We kennen elkaar. We kennen onszelf beter dan wie ook. Je gedachten schieten soms alle kanten op. Dan wil ik dicht bij het woord blijven. En dan wil ik God vragen, leer mij te bidden. En dat doe ik elke keer bijna. Elke keer. Het is zo belangrijk om te weten, wat wil God? Wat wil je openbaren? Op dit moment, dus bijna 3 jaar nadat Jezus met de discipelen is, zegt hij hun, het is beter voor u dat ik heen ga. Wie van jullie wil de Heer Jezus fysiek ontmoeten hier? Fysiek. Het is niet mogelijk. En dat was met die discipelen aan de hand. Hè? Ik heb het ook heel vaak gehad trouwens hoor. Het zou beter voor mij zijn dat ik de Heer Jezus fysiek ontmoet. Hij zegt hier tegen de discipelen die een x-aantal jaren met hem liepen. Het is beter voor jullie dat ik heen ga. Hij wist waar het over had. Jezus was aan plaats en tijd en de toenmalige situatie gebonden. De Heilige Geest niet. De Heilige Geest, die gaat het van de Heer Jezus overnemen. Dat heeft hij natuurlijk al een heleboel jaren gedaan, tot nu toe. Maar het is dan, we moeten anders gaan denken. We moeten de Heer Jezus niet fysiek willen ontmoeten. Want als hij dat zelf zegt, dan is het niet alleen mogelijk, maar we leggen een beperking op de kracht van de werking van de Heilige Geest, als we de Heer Jezus fysiek willen ontmoeten. Hij heeft een plaatsvervanger gestuurd, de Heilige Geest. De situatie van toen is totaal anders nu. En we hebben de Heilige Geest meer dan ooit nodig nu. Meer dan ooit. Er zijn zoveel dingen die op het ogenblik gaande zijn. Maar als hij zegt, ik zal een andere trooster sturen, de parakleet. Over wie heeft hij het dan? Over de Heilige Geest. En wie is dat? Heb je een leven met de Heilige Geest? Leef je dicht bij de Heilige Geest? Wil je in het bovennatuurlijk leven betekenis hebben, wil je daarin leven en daarin wandelen, dan moet je dus dicht bij de Heilige Geest blijven. En je moet de Heilige Geest leren kennen als je persoonlijke vriend. En dat kan. En dat is de bedoeling geweest, want Jezus was hun persoonlijke vriend en hij is het nog. Maar de Heilige Geest is de persoon die de opdracht gehad heeft om dit werk nu te doen, om alles aan ons te openbaren, de volle waarheid. Als je de Bijbel leest, wat je natuurlijk regelmatig doet, en je gaat het woord lezen, is het de Heilige Geest die het openbaart aan jou. De kennis, dat wat kennis te boven gaat, is wijsheid. De wijsheid van de woorden die daarin zit. De kracht en het leven, de substantie dat erin zit. Alle elementen daarvan, dat brengt de Heilige Geest tot leven. Man, wat heb ik de Bijbel gelezen? En ik op een gegeven moment moest ik stoppen daarmee, om het op die manier te lezen. Ik ben de Bijbel nu op een heel andere manier gaan lezen. Ik ben de Bijbel mediterend, overdenkend en pratend met God bij bijna elk woord. Wat betekent dit, Heer? Wat zegt u hiermee? Heilige Geest, leg me het uit. Het is nu een heel lastige tijd, de coronatijd. De tijd van de COVID-19. Vroeger had ik niet veel tijd om te bidden 's ochtends. Maar vanaf je thuis moet blijven werken, hebben de meesten van ons geen excuus meer. Je hoeft niet vroeg meer uit huis te gaan. Dus je kan echt heel veel voordeel doen, ook nu met deze tijd, dat je voet aan het woord, door het woord, tot je te nemen. Het is beter voor jullie dat ik heen ga. Er zit een diepe waarheid in natuurlijk, want als ik niet heen ga, kan ik de parakleet, de trooster, niet tot je zenden. De parakleet, de trooster, is een voorstander. Hij is voor ons. Hij is een middelaar, een bemiddelaar. Hij staat tussen God en ons. Hij is een pleiter. De Heilige Geest wordt ook als een trooster beschouwd. Troost is toch een geweldig ding. Als je getroost wordt. Ik ken nog een geval waarbij ik een klein kindje met een klein kindje speelde. En die was een beetje schuw en die wilde niet echt komen. En af en toe wel. En vader en de moeder waren er niet. En er kwam iemand anders een beetje dreigend op dat kind af. En niet echt dreigend, maar zo'n grote, sterk uitziende persoon. En weet je wat dat kind deed? Dat kind rende naar mij toe en kwam zich tegen mij aan drukken en klampte me aan. Dat kind had een persoon gezien waarbij ze veiligheid en troost kon vinden. de trooster, de Heilige Geest, die troost in zulke gevallen waarbij wij zelf niet bij kunnen. Een voorbeeld van iemand die een parakleet of een trooster is, is iemand die spreekt of die pleit voor een onschuldig slachtoffer. We zijn allemaal onschuldig geworden. Onze schuld is gedragen. Yom Kippur, de grote verzoendag. We zijn verzoend met God. De Heer Jezus is niet gekomen om ervoor te zorgen dat de duivel in feite geen macht meer over ons heeft. Dat zit er allemaal in. Het is een compleet pakket. Maar de Heer Jezus is gekomen om de wraak en de rechtmatige straf die de Vader zou moeten toepassen op ons weg te halen. God is niet alleen liefde, hij is ook gerechtigheid en rechtvaardigheid. God kon deze verschrikkelijke zonde van ons in Adam en Eva niet over het hoofd zien. Dat kon niet. Er moest een oplossing daarvoor komen. We zouden verschrikkelijk gestraft worden. En eigenlijk begint het nog eerder, nog net iets voor Adam en Eva. Het begint bij de Satan. Want die was hoogmoedig, die wilde aan God gelijk worden. En dan begint de zondeval. En door deze hoogmoed is de hel geschapen, door één overtreding. Een verschrikkelijke plaats. En daar wil de Heer Jezus ons niet hebben. De Heer Jezus was niet altijd de Heer Jezus. Hij was het woord. Hij was bij God, de Vader, het woord en de Heilige Geest. Hierom, om ons te redden. Om ons eeuwige leven te geven, om ons een nieuwe leven te geven, om ons een perspectief te geven, is hij gekomen. En hij heeft onze schuld omgekeerd in onschuld. Hij heeft het gedragen voor ons. Dat is iets dat je hele leven lang blij en jubelend door het leven over kan gaan. Toen ik net bekeerd was, de eerste dag, ik stond de volgende dag op. Mijn leven was compleet veranderd van binnen. Van buiten was er niks veranderd. Ik stond op en ik keek naar de bomen. Ik keek naar de vogels, het geluid klonk allemaal anders. Ik vergeet het nooit meer. Het geloof is echt. Het geloof beleven. Je kan het niet aan een ander uitleggen. Je moet het meemaken. Maar als je het meegemaakt hebt, dan is het iets dat je nooit meer achter je wil laten. Je wil het vasthouden, je wil het koesteren. En dan komt de Heilige Geest, dan zegt hij, Glenn, je moet verder. Je moet verder. Ik wil je het eeuwige leven, ik wil je het bovennatuurlijk leven leren kennen. God maakte de mens geestelijk. We hebben een lichaam, we hebben een ziel, persoonlijkheid, je wil, je emotie, je wensen, alles zit daarin. We hebben een geest. Wat is er nou gebeurd in het Hof van Eden toen Adam zwikte voor de verleiding via Eva? De duivel was verschrikkelijk jaloers. Hij zag dat God iets bijzonders met ze had. Hij zag dat ze op God leken, dat ze een identiteit hadden die gewoon gelijk was aan God. Want hij blies zijn adem in hun. Ze kwamen tot leven. Maar het lichaam en de ziel, die zijn niet eeuwig. Alleen in Christus kunnen ze eeuwig worden. We krijgen een nieuwe lichaam. Het is zo bijzonder. Satan beraamde een plan. Ze zijn in het Hof van Eden. Ze zijn in principe onaantastbaar. Ze zijn niet van God te scheiden. Maar wacht even, dacht hij. Wat moet ik hier doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze van God gescheiden worden? Die drie eenheid, lichaam, geest en ziel, daar wilde hij iets aan doen. Kon hij ze doden? Daar had hij het recht niet toe. Hij deed het meest gemene. Hij wilde hun ziel, hun geest van God afscheiden. Door je geest van God af te scheiden, word je afgesneden van God. Daarom is dus het wonder dat de Heilige Geest doet bij de bekering, de wedergeboorte. Dan komt je ziel, dat een soort schim is geworden, door de zondeval, komt weer tot leven. En dan ben je weer compleet. Je kan met je verstand enorm veel dingen doen. Wat hebben we bereikt met ons verstand? Er zijn meer oorlogen op de wereld dan ooit. Er zijn meer hongersnoden op de wereld dan ooit. Er is meer onrecht op de wereld dan ooit. Er is meer echtscheiding op de wereld dan ooit. Met ons verstand, als dat niet door God wijsheid gemaakt wordt, kunnen we niet eens veel goede dingen doen. De Heilige Geest is de persoon die ons daar weer bij wil helpen. Ik lees 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij ontvangen hebt en niet dat gij van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Verheerlijk dan God met uw lichaam. We zijn een tempel. Wat gebeurt er in een tempel? Er wordt geofferd. Er wordt aanbidding gebracht. Het belang van 's ochtends opstaan. Ook in deze tijd waarbij iets makkelijker is. En naar het altaar toe lopen. Je gebedsplaats wordt steeds belangrijker. God wil gezien worden door ons. En we hebben die mogelijkheid om bij het altaar te komen en daar iets te leggen. Onze wil, onze verstand, onze geest. God wil ons salven. Hij wil het vuur aansteken daar. En dat is wat hij doet als je vroeg ochtends bij hem komt. Waarom zeg ik vroeg ochtends? Het voorbeeld van de Heer Jezus. Lukt het je niet? Prima. Maar vroeg ochtends is een geweldig geheim en ook een offer vaak. Zo vaak als je dat kan doen, doe het. Want dan komt de dag verder en dan heb je God ontmoet. En dan is het zichtbaar aan jou. En heb je invloed. Hij heeft invloed door jou. Die scheiding die Satan gebracht heeft van lichaam, geest en ziel. Wat was het belangrijkste dat daarbij gebeurde? Het contact met de Vader ging verloren. We moesten uit het paradijs. Verschrikkelijk. Uit het paradijs. Uit het Hof van Eden. Uit de plaats waar Adam en Eva in het hof liepen. En de mooie donkerbruine stem van de Vader hoorde. Adam, Eva, er was communicatie. Door het afscheiden van de geest en de ziel en de lichaam apart, was er geen communicatie doorlopend meer. We hebben dat door de hele Bijbel gezien. God laat zich af en toe zien. Af en toe spreek je tot mensen, af en toe spreek je door profeten, maar niet door iedereen. Deze mogelijkheid is nu voor iedereen geopend dat wij met God kunnen spreken, rechtstreeks. En daar staat dan in Efeze 2 vers 1, maar mijn advies is lees het helemaal door tot vers 7. Daar staat ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonde. Dus niet alleen Adam en Eva hebben contact met de Vader verloren. Niet alleen hun geest is een schim geworden, maar ook wij. Ook wij hebben het contact verloren. Hoewel wij dood waren door onze overtredingen en zonden. Ook de onze eigen zonde. Wat zegt Adam en wat zeggen wij eigenlijk tegen God op het moment dat wij zondigen? Ik kan het zelf. Ik heb u niet nodig. Ik keur u de rug toe. Ik wil niet meer met u praten. Ik ga mijn eigen weg. Ik bepaal. Ik bepaal. Wat een ego hebben. Wat een hoogmoed. Wat een hoogmoed. En dat, we hebben al gezien wat het Rijk der Duisternis Satan gekost heeft. Om tegen God in opstand te komen. Dus wij gaan dat niet doen. Wij moeten ons bekeren. Dan is er Jezus, op een gegeven moment is hij in gesprek met een heel wijze man. Hij was een van de knapste koppen in Israël toen. En daar lezen we in Johannes 3 vers 3 daarover, waarin staat, Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Tot wie spreekt hij daar? Mooie naam, hè? Dat is eigenlijk Nico is overwinnen en Demos is het volk. Deze man was zo bright, zo scherp, dat hij werd genoemd de leraar van Israël. Gij zijt de leraar van Israël. Tegenwoordig hebben we ook zo'n titel voor mensen, hè? We noemen ze de titels des vaderlands, theoloog des vaderlands, dichter des vaderlands, schrijver des weet ik veel, et cetera, et cetera. Maar deze persoon, net als ons, zijn geest kon dat niet vatten. Waarom? Zijn geest was in principe lam, het was een schim geworden, het moest tot leven komen, het moest wederom geboren worden, er moest vuur en leven inkomen, het moest aangeraakt worden. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij niks meer. Geen relatie met God, blijven afgescheiden. Kijk, deze wedergeboorte, dat gaat zo diep, het verandert ons totale wezen. Ons totale wezen. En het mooiste daarvan is, wij ontvangen op dat moment ook de Heilige Geest. Wie heeft de Heilige Geest hier nog niet ontvangen? Wie heeft de Heilige Geest hier wel ontvangen? Ik vind deze test altijd leuk. Want wat is er zo leuk aan? Ik sta natuurlijk de zaal in te kijken en jullie kijken mij aan. Als je vraagt wie het wel heeft en wie het niet heeft, je hebt altijd, als je zo kijkt, kan je het gelijk weten. Waarom? Als je vraagt wie het wel ontvangen heeft, steekt iedereen een deel zijn hand niet op. En wie het niet ontvangen heeft, steekt weer een deel zijn hand niet op. Soms is er een beetje schaamte erbij. Maar dat is de vraag die ik mezelf elke keer stel. Hoe weet je nou of je wedergeboren bent? Of hoe word je wederom geboren? Laten we naar de Bijbel gaan. Handelingen 2, vers 38. En Petrus antwoordde hun, bekeert u. Bekeert u. En een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dus wanneer ontvang je de Heilige Geest? Op het moment dat je bekeerd bent. Ja, maar ik heb de Heilige Geest niet ontvangen. Het moment dat je bekeerd bent, ontvang je de Heilige Geest. Ja, maar ik spreek niet in tongen. Het moment dat je bekeerd bent, ontvang je de Heilige Geest. Ja, maar ik weet niet of ik kracht heb ontvangen. Het moment dat je de Heilige Geest hebt, dat je bekeerd bent, ontvang je de Heilige Geest. Laat er geen twijfel zijn. Laat er geen twijfel zijn. Het is belangrijk dat we de Heilige Geest hebben, want Hij geeft ons in feite zoveel, zoveel dat Jezus speciaal voor Hem bewaard heeft om ons te geven. Hij geeft ons de kracht om eigenlijk zo sterk te geloven dat wij eigenlijk door niets meer te stoppen zijn. We zijn in principe unstoppable. Het was eigenlijk zo'n verademing om zoveel Nederlandse liederen voorbij te zien komen vandaag. Het was ook heerlijk om een keer weer piano te horen vanaf een podium. Echte piano. Heerlijk. We zijn niet te stoppen meer. En dat komt allemaal door de Heilige Geest in ons woont. Maar er is wel iets daaraan. We moeten verder groeien. Bekering is het begin. En dat heb je altijd nodig. Het is de basis. Weet je, als je basis eenmaal goed gelegd is en je gaat verder, dan gaat het een sterk grote boom worden. Dus we hebben de Heilige Geest ontvangen. Die ontvangen wij bij de doop in de Heilige Geest, dus bij de bekering. En dan spring ik een beetje verder naar Romeinen 12, vers 1 en 2. Oh, wat heb ik deze verzen toch beleden. En echt, er is zoveel kracht in het woord van God. Ik sta elke keer versteld van. Hier staat vers 1. Ik vermaan u dan broeders, en ook zusters natuurlijk, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Daar staat al zoveel in. Dat is bijna een opdracht van Paulus. Paulus is de persoon geweest die ons de meeste inzicht gegeven heeft in wie de Heilige Geest is. Op een gegeven moment zegt hij van, het is goed om in tongen te spreken. Denk erom jongens, ik ga mijn best doen om meer dan jullie allemaal in tongen te spreken. Paulus heeft ons inzicht gegeven, de Heer heeft ons inzicht gegeven, moet ik misschien zeggen, via de apostel Paulus, wie eigenlijk de Heilige Geest is. Zou het misschien komen omdat Paulus niet een van de 12 was? Zou het misschien komen omdat Paulus niet persoonlijk met de Heer Jezus gewandeld had? Hoeft natuurlijk helemaal niet. Want de apostel Johannes spreekt ook een heleboel dingen daarover. Maar er is iets bijzonders. Die ontmoeting met de Heer Jezus en Paulus. Hij ontmoette de Heilige Geest toen hij van zijn paard viel. Het was in de stem van God via Jezus en de Heilige Geest. En hij was zo onder de indruk dat hij zijn hele missie veranderde. Hij achtervolgde ons. Hij doodde ons. Hij vermoordde ons. Hij greep ons en hij bracht ons naar Jeruzalem om daar gedood te worden. Weet je, als één lid leidt, lijden allemaal. Dit is het verleden tijd. Hè? Dat is 1000 jaren geleden gebeurd, 2000 en nog wat. Kan je erom huilen als je hoort dat je broeders en zusters in andere landen vervolgd worden en ook achtervolgd worden? Kan je erom huilen als je hoort dat je broeders en je zusters in andere landen verbrand worden? Kan je erom huilen? Het zijn je broers en je zussen, het zijn de mijne ook. We zijn één. Het doet me soms zoveel pijn om deze dingen te kijken en te horen. Maar het geeft ons juist lust om ervoor te bidden. We kunnen daar niet zijn. Maar we gaan op onze knieën en we vragen God om hun te helpen. En eigenlijk is dat belangrijk voor ons. Zij doen, hun geloof is duidelijk echt. Ze gaan door, ondanks al deze dingen. Door de steun en de kracht van de Heilige Geest gaan ze door om toch christen te zijn. In sommige landen, culturen en gebieden, als je een christen wordt, ben je dood voor je familie. Deze mensen gaan gewoon door, zo houden het vol. En er zijn heel vaak gelegenheden om ze financieel te steunen ook. En als je dat kan doen, natuurlijk moet je heel goed opletten wie je eigenlijk steunt. Maar ik zou je aanraden, doe dat. In deze tijd is het nog moeilijker voor sommige mensen. We kennen mensen in India en in Pakistan, Indonesië, waar het verschrikkelijk moeilijk is om christen te zijn. Verschrikkelijk. We hebben het hier zo makkelijk. Weet je, het makkelijk maken maakt het juist moeilijk om christen te zijn soms. Ah, ik ben een christen, klaar. Ik doe wat ik wil doen. De Heilige Geest wil ons leiden om in de volle waarheid te komen. Om de geestelijke wereld geopenbaard te zien worden. En dat is het belang van de Heilige Geest. Om ons te leren kennen wie we geworden zijn in Christus. In het kennen van Jezus via de Heilige Geest heb je hulp gekregen. Romeinen 8 vers 26. Het werk van de Heilige Geest. Wat is het werk van de Heilige Geest eigenlijk? Wat is het belangrijkste werk van de Heilige Geest? Pardon? Troosten. Wauw. Geweldig. Weet je, ik ga het in één woord samenvatten. Om ons te helpen. We hebben op elk gebied hebben we hulp nodig. Ja, het is een beetje een gemene vraag, maar als je het in één woord samenvat, en waarin heb je dan hulp nodig? Romeinen 8 vers 26, en evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Zijn we zwak? Ja, dat is zeker een ding. We denken soms dat we sterk zijn. Want hoe sterk zijn we? Wat kunnen we oplossen hier? Zonder God. Maar evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want, en nu komt mijn ding. Ik weet niet wat ik bidden zal naar behoren. En eigenlijk geldt dat voor ons allemaal, denk ik. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. In de andere vertaling staat dat de Geest voor ons pleit met woorden die niet uit te drukken zijn. Woorden die niet op te schrijven zijn. De persoon die dit laat schrijven, Romeinen, Paulus, die heeft iets meegekregen. Het is niet wij die hier bidden, hè? Het is de Heilige Geest heeft een inkijk mogen krijgen van hoe de Geest aan het bidden en aan het pleiten voor ons is. En hij zegt tegen ons, het gaat op zo'n manier dat je ervan zou schrikken. Zo belangrijk werk heeft de Heilige Geest om ons daarin te helpen. Er is zoveel dat waar hij voor bidt. En het mooie van de Heilige Geest, de plaatsvervanger van de Heer Jezus, de troostende paracletus, dat hij overal tegelijkertijd kan zijn en bij alles en bij iedereen tegelijk. All over the world. Dus je beseft hoe belangrijk zijn werk op het ogenblik is om ons te helpen. De Geest pleit voor ons. De Geest bidt voor ons. Dit is geen nieuwe tongen, hè? Laat het even niet in de war komen. Dit is de Geest die dat doet. Soms moet je echt even Gods woord goed lezen en overdenken. Wat gebeurt er hier? Heer, help! En dan gelijk daaraan volgend vers 27. En hij die de harten doorzoekt, hij weet de bedoelingen des geestes. Wie is die hij? Dat is de Vader. De Vader doorzoekt onze harten. Niet je vleeselijk hart, maar het wezen van je, je ziel. Your core, de kern, het centrum van je. Het oorsprong van je zielenleven, je wezen. Dat doorgrondt de Heilige Geest. De Vader wil dat doorzocht hebben. Want hij doet dat. Hij doorzoekt de harten. En dat is één ding. Dus de Vader weet wat er in mijn hart leeft. Maar hij weet ook de bedoelingen van de Heilige Geest. God weet die twee dingen. En wat is de bedoeling van de Heilige Geest? Hij wil voor ons pleiten. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen wil pleiten. Wie zijn heiligen hier? Jongens, je kan er niks aan doen hoor. Er is al iets gebeurd waardoor je dat bent. En het is heel belangrijk om dat te beseffen. Maar ik zal er iets van terughalen, want je schrikt van het woord heilig. Misschien denk je, ik moet het met aureool zo omlopen. Laat me het anders zeggen. We zijn geheiligd. Maar omdat we geheiligd zijn, zijn we heilig. Ik wil wat meer bijval hebben hoor. Omdat we geheiligd zijn, zijn we? Heilig. Ben je heilig? Omdat je geheiligd bent. Als ik deze witte shirt vies laat worden, door koffie weet ik veel. En hij moet gereinigd worden. Dan is het weer een schone shirt. We zijn geheiligd. We hebben een andere status. We hebben een andere identiteit. We zijn anders. We leven in een wereld die God niet kent. En het belang van het kennen van God door ons heen is anderen te laten weten dat hij een levende God is. Oké, ik ga nu eventjes een paar dingen over de Heilige Geest zeggen. Ik vroeg, hij helpt ons. Waarin helpt hij ons onder andere? Om ware aanbidders te zijn. Aanbidden betekent niet alleen liederen zingen tot eer van God. Voor mij, ik ga aanbidden in één woord samenvatten. Gehoorzaamheid. Als je niet gehoorzaam bent aan God, aanbid je God niet. Dan kan je, ik hou ook van gitaar spelen, dan kan je de hele dag gitaar spelen bij spreken, maar je aanbidt God niet. Want God weet dat je ongehoorzaam bent. Gehoorzaamheid, en daar is wat de Heilige Geest ons wil helpen, om ons tot ware aanbidders te maken. Nou, over het door de Heilige Geest kunnen wij van Jezus getuigen. Het lijkt soms zo lastig om van Jezus te getuigen. Als je gaat bidden, ik weet het 100% zeker, en je blijft daarvoor bidden, Heer, ik wil een getuige voor u zijn. Wat gebeurt er dan? Je hoeft niet eens naar Jan Alleman te gaan. Het gebeurt heel vaak dat er juist iemand naar je komt en je vertelt en je een ingang geeft. Ik heb een probleem. Ik heb dit, ik heb dat. Het is mij zo vaak overkomen op het werk, ook toen ik nog werkte. Dan kreeg je een ingang. We moeten situaties verstaan waarin God wil dat wij iets doen. We moeten niet als een bottenbijl of als een olifant in een, wat noem je dat, in een porseleinen kast. Want dan maken we brokken. Maar God opent deuren. Bid dat God deuren opent. Want de hemel is nog niet vol. De hemel is lang niet vol. En hij, natuurlijk is de Heilige Geest de trooster. En hij is de persoon die ons weder doet geboren. En nu komt het. De Heilige Geest. Die blijft in ons. Hij woont in ons. Hij blijft in ons. Hij woont in ons. Hij is met ons. Hij is met jou. Hij is met mij. Hij is met u. Hij is met ons. De Heilige Geest is met ons. Dan weten we één ding zeker als de Heilige Geest met ons is. Dat we moeten gaan luisteren naar zijn sturing en zijn wenken en zijn opdrachten. Want dat is nog niet genoeg. Maar hoe weet je meer om dieper met de Heilige Geest te gaan? Hoe word je geleid? Wanneer kom je tot het besef dat de Heilige Geest iets tot je zegt? Want de Heilige Geest spreekt een andere taal. Hij spreekt ook Nederlands hoor. Maar hij spreekt een taal die zo diep gaat, dat, weet je wat ik denk en vermoed? Ik was er niet bij. Toen Jezus aan het bidden was, op zo'n manier, dat zijn eigen discipelen, elke keer opnieuw, dat wonderlijk gebeuren daar zagen. Hij trok zich terug, staat heel vaak in de Bijbel. Ik denk dat hij op zo'n manier bad, dat het echt onuitsprekelijke verzuchtingen waren. Er was zoveel wat hij met de Vader sprak. En als hij klaar was met de Vader, als hij de berg opdaalde, of hij kwam van zijn gebedsplaats, of van zijn altaar, of van zijn gebedskamer, zijn closet zeggen ze in het Engels, als hij daar vandaan kwam, dan was de dag open. En dan gebeurden er wonderen en tekenen. Er gebeurden op enkele plaatsen geen wonderen en tekenen, omdat daar geen geloof was. Maar het lag niet aan hem. Dus ons eigen geloof is belangrijk, maar het begint daar. Dat wij gaan neerknielen, of zitten, of bidden, maar met de Vader gaan spreken. Voordat wij de nieuwe uitdaging van de dag aangaan. Johannes 7, vers 37 en 39. Weet je, ik heb even een klein onderzoekje gedaan in het boek Johannes. Er staat al zoveel over de Heilige Geest. Waar de Heer Jezus in een van die eerdere teksten sprak. Hij spreekt al veel, in Johannes 16 was ik begonnen. Hij spreekt al veel eerder in Johannes over de Heilige Geest. Alleen, je moet het lezen. Je moet het gaan leven. Je moet het gaan begrijpen. Je moet het gaan zien. Je moet wakker worden. Je geest moet wakker worden. Je geest moet gevoed worden met Gods woord. De Heilige Geest heb ik hierboven staan. Hij woont diep in ons. Dat hebben we net gezien. Hè? Hij blijft in ons. En Johannes 7, vers 37 tot en met 39. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus op. En riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. We bestaan uit water voor 80-90%. Dat wordt daarmee niet bedoeld, hè? Maar je ziet hoe belangrijk het is. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Waar gaat het over? Over Heilige Geest, over de Heilige Geest, die zal uit ons komen en leven op deze aarde brengen. En dan, daaraan sluitend vers 39, dit zeide hij van de Heilige Geest, welke zij, die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Op dat moment was de Geest nog niet uitgestort. De Geest is nu uitgestort. Dus mijn ding is, leer het bovennatuurlijke leven. En dat begint bij de Heilige Geest. Leer het bovennatuurlijke leven. Dat begint bij het lezen van het woord van God. Leer het bovennatuurlijke leven. En het is gehoorzaam zijn. Leer het moment dat je de Heilige Geest ontvangt, gebeurt er het laatste dat ik nog wil zeggen hierover. Even terug. Ik heb iets gemist, geloof ik. Even terug, ja. En zij spraken allen in nieuwe tongen. Dat is niet de Heilige Geest die daar spreekt. Wij spreken in nieuwe tongen. En als ik je nou vraag, wie spreekt, dat was mijn eerste vraag, hè? Wie spreekt hier niet in nieuwe tongen? Laat dat niet bij jou het idee tot leven brengen van, dan heb ik de Heilige Geest niet ontvangen. Want als de Heilige Geest alleen maar door dit bewijs in je leven zou zijn, dan maak je de Heilige Geest zo klein. Hij doet veel meer dan jou alleen maar de mogelijkheid geven om in nieuwe tongen te spreken. Hoewel, ik zou wensen dat je daar gebruik van maakt. Ik zou ook zeggen waarom. Kijk, wij kunnen niet tot God spreken dingen die duidelijk en goed zijn. Zolang we niet in nieuwe tongen beginnen te bidden. Wat gebeurt er als je nieuwe tongen bidt? Als je door de geest bidt, de tongentaal. Er zijn een paar woorden die dat eigenlijk zeggen. Dan sla je je verstand over. Je verstand staat je vaak in de weg. Er zijn een heleboel dingen in je leven. In gezinsleven, hè, gereed aan ons gezinsleven. In onze familie, in onze vrienden, in onze kennissen, in de kerk, Arthur, waar we komen. Een heleboel van deze dingen die gebeden moeten worden, waar jij op een andere manier naar kijkt. En wat, zegt de Heilige, wat leert de Heilige Geest ons? Om te bidden in tongen. Dan brengen we hetzelfde tot hem. En hij pleit dan voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij brengt het diepere voor de Vader. Hij pleit. Hij bidt ons vrij. En het moment dat dat gebeurt, dan is mijn verstand uitgeschakeld. En wat gebeurt er dan? Dan heb je het gebeden. Het volgende. Het komt terug in je verstand. Het komt terug, je gaat dingen onderscheiden. Het komt terug, je weet waarvoor je gaat bidden. Dus je kan op twee manieren bidden. In tongen en met je verstand. En probeer het nog vaker te doen dan ooit om in nieuwe tongen te spreken. Want dan is de Heilige Geest in werking en spreek je rechtstreeks tot God. Dat hebben we verloren toen in het paradijs. Maar het is teruggekomen door die tongentaal. Wij kunnen dus rechtstreeks tot God spreken zonder gecensureerd te worden door onze hersenen. Het is een sta in de weg, vaak. En door elke keer in tongen te gaan spreken, word je vernieuwd in je denken. Romeinen 12, vers 2. Je wordt in je denken vernieuwd. Transformatie. De Heilige Geest is degene die ons leert om het leven aan te gaan en overwinning te halen. Amen. Arthur, is er nog tijd over? Nou, ik zei aan het begin, ik wist niet eens wat ik moest zeggen. Serieus. En ik ben niet iemand die makkelijk met een mond vol tanden staat, hoor. Weet wat we gaan doen? Zullen we allemaal even onze ogen sluiten? Vader God, dank u voor deze gelegenheid, Heer. Dank u voor het onderwijs uit uw woord, Heer. Dank u voor de kracht van de Heilige Geest, Heer. Dank u voor het nieuwe leven met de Heilige Geest, Vader. Heer, ik wil u danken dat u ons door de Heilige Geest dichter bij Vader en Jezus leidt. Ik wil u danken dat u door de Heilige Geest ons leert bidden in nieuwe tongen. En dat wij zelf in nieuwe tongen mogen gaan bidden, omdat we weten wat voor kracht het vrijzet. Wat voor oplossing het geeft. Alle problemen zijn geestelijk. Alle problemen zijn geestelijk. Het is niet mijn buurvrouw, het is niet de jongen waarmee je ruzie hebt. Het is niet je broer of je zus waarmee je ruzie hebt. Er is daarachter een geestelijke wereld. Alle problemen zijn geestelijk. En daarom moeten alle problemen aanvankelijk ook weer geestelijk opgelost worden. En daar hebben we u nodig, Heilige Geest. U bent onze helper. U bent onze parakleet. U bent onze pleiter. Dank u, Vader, in Jezus' naam, dat u de Heilige Geest gegeven heeft om ons tot geestelijke wezens te maken. We hebben een lichaam, we hebben een ziel, maar de Geest heeft u ons gegeven. Het is uw eigen adem, uw ruach hakodesh in ons. Halleluja. Vader, dank u dat u ons daarbij wilt helpen. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Dankjewel, Glenn.
Zoveel vragen aan Marco. Ligt dat we nog een... Oh ja, Joram is er al. Halleluja, dank u Jezus. We zullen nog een lied met elkaar zingen. Wat een voorrecht dat we de Heilige Geest hebben mogen ontvangen. Bij onze bekering. Bekering is het beginpunt, is het startpunt. Ons afkeren van ons egoïsme, onze eigen weg en keren naar God. Die zegt, ik wil je leven geven, ik wil je nieuw leven geven. En dan gaan we op pad met elkaar. En met de Heilige Geest. Die communiceert met de Vader en de Zoon. Wat Glenn ook vertelde. Na zijn moment.